Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn. En was het dan heerlijk om te mogen zingen, dit is mijn verlangen, Heer, hè, om u te prijzen. Want daar gaat het ook vanmorgen om, dat de Heere centraal staat, dat Hij de eer krijgt. En ook in deze dienst willen we het van hem verwachten. Ik heb geen contact gehad met onze broeder die de zangleiding had. Want hij is weer vertrokken, geloof ik. Want die las met u Psalm 27, vers 4. Nou, dat ga ik ook doen. Ik denk, als hij nou even doorpraat, dan ben ik gauw klaar voor morgen, weet je wel. Dan kom ik in mijn 10 minuten af of zo. Maar hij zei er niet zo heel veel van, dus heeft nog iets mij overgelaten. Psalm 27, vers 4. Daar lezen we dan nogmaals. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren, al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Dat is een mooie tekst. En dat vond onze broeder ook, denk ik. Hè? Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. En dat is een uitspraak, die komen we vaker in de Bijbel tegen. En daarvoor ga ik even met u naar het Johannesevangelie. We komen vanzelf weer terug bij Psalm 27. Maar in het Johannesevangelie wordt ook over één ding gesproken. En wel in het 9e hoofdstuk. Johannes 9. En daar lezen wij over die geschiedenis van de blindgeborene. Ik ga er even vanuit dat u die geschiedenis wel een klein beetje kent. Die fariseeën zijn er getuige van dat deze man genezen wordt van zijn blindheid. En dan is er wat discussie over. En ik begin even midden in het gedeelte, vers 24. Zij riepen dan ten tweede male de man die blind geweest was en zeiden tot hem, geef Gode de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik die blind was, nu zien kan. Psalm 27 zei, één ding heb ik van de Heere gevraagd. En hier in het Johannesevangelie, daar staat, één ding weet ik. Wat geweldig, als je die ene wetenschap bezit. Dat je vroeger blind was en dat je nu ziende bent geworden. Dat je de schellen van de ogen zijn gevallen en dan in overdrachtelijke zin naar u en mij, dat wij zicht hebben gekregen op de genade van God. Dat wij, die ook van nature blind waren, dat wij, doordat wij tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, verlichte ogen van het hart hebben ontvangen. Geestelijk inzicht. Waardoor we ook in staat worden gesteld om het woord van de Heere te lezen, te overdenken, te onderzoeken en ook zicht te krijgen op de Bijbelse waarheden en op het machtige heilsplan van God. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Eén ding weet ik, dat ik vroeger blind was. Ja. En nu mogen wij wandelen in het licht met de Heer Jezus. En we zijn overgegaan vanuit de duisternis in het licht. Ook al kun je dat misschien niet altijd verklaren. Hè? Voor de een is dat misschien een hele bewuste keuze geweest om Christus te aanvaarden. Voor de ander is dat een geleidelijk proces geweest. Maar je hebt zicht gekregen op de genade van God. Vroeger was je blind en nu zijn je ogen open gegaan voor het woord. Dat is een geweldig wonder. Hè? Dat je in staat wordt gesteld om de Bijbel te leren verstaan. En daardoor zicht krijgt op de dingen van de Heere God. Deze man, hij kon het ook niet verklaren. Hè? Hij zegt, vroeger was ik blind, maar ik ben ziende geworden. En niemand kon hem dat ontnemen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, zei David. Eén ding weet ik, zegt de blindgeborene. En in de Filippenzenbrief komen we die uitspraak ook nog weer tegen. Kijkt u maar in Filippenzen 3. Filippenzen 3. Daar zegt de apostel Paulus in vers 13 van Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Eén ding weet ik en hier één ding doe ik, zegt Paulus. En wat doet Paulus dan? Wel zegt hij, ik vergeet wat achter mij ligt. En als de apostel Paulus dat zegt, dan doelt hij natuurlijk niet op een bepaalde herinnering die u heeft misschien heeft aan zeg maar een geliefde. Die is heen gegaan, of misschien andere dingen die u overkomen zijn in het leven. Als het gaat om lege plaatsen die je zijn gevallen, dat vergeet je nooit. Dat zal altijd blijven. En dat is ook goed, denk ik. Als je dat vergeet, dan is er iets niet goed. Nee, dat zal je altijd bijblijven. Nou, als Paulus zegt, één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, dan doelt Paulus hier op zijn oude leven. Op zijn oude zondaarsleven. En als het daarom gaat, dan mag je inderdaad vergeten wat achter je ligt. Er was vroeger, en misschien is het nog wel, een ansichtkaart, die kon je versturen met een meertje. En daar stond een klein bordje in met de tekst, verboden te vissen. Ja. Heel oud kaartje. Jongeren zal het misschien niet zoveel zeggen. Misschien wel. Maar ik denk dat dat ook zo is. Als het gaat om ons oude leven, dan mag je dat achter je laten. Van jezelf, maar ook van anderen. En dat is ook belangrijk, denk ik. Hè? Natuurlijk, je denkt wel eens terug aan je oude leven, maar meestal word je daar niet vrolijk van. Het gaat om wie je vroeger was, voor je bekering, voor je wedergeboorte. Daar zul je vaak niet te trots op zijn. Maar als het nou gaat om de Heere God, dan leert de Bijbel ons, als het nou gaat om ons oude leven, dan mogen we dat inderdaad achter ons laten. Dan hoef je daar niet meer op terug te komen. En dat geldt voor jezelf, maar nogmaals, dat geldt ook voor je broeders en zusters. Ja. En dan kom je wel eens tegen, hè, zo in de praktijk, dat je in gesprek raakt met mensen en zegt van ja, maar vroeger, weet je wel, hij of zij, dat moet je helemaal niet meer doen, denk ik. En dan moet je gewoon achter je laten liggen. Als iemand een nieuwe start heeft gemaakt met de Heere, dan is dat oude zondaarsleven, dat is weg. De Bijbel leert ons dat we met Christus gekruisigd zijn. De Bijbel leert ons dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. En daarom, als het gaat om je eigen oude leven, hoef je daar niet op terug te zien. En zeker niet als het gaat om dat van een ander. Dus ik ben een verhaaltje te binnen. Er was eens een keer een prostituee. En die kwam tot geloof door straatevangelisatie. Nou, geweldig was dat. Want zij kwam echt heel bewust tot bekering. Uiteindelijk sloot ze zich aan bij een gemeente. En ze groeide in de dingen van de Heere God. Uiteindelijk ging ze zelfs nog kinderwerk doen in de kerk. Nou, prachtig was dat natuurlijk. Alleen op zekere dag raakte de zoon van de voorganger verliefd op die prostituee. En toen wilde die met haar trouwen. En toen zeiden sommigen in de gemeente, ja, maar dat kan eigenlijk niet, hè. Want ze was vroeger een prostituee. De zoon van de dominee trouwt met een prostituee. Ja. Nou, zo gaan mensen daar dus, kunnen mensen daar mee omgaan. Ja. Voor God, en dat vind ik geweldig, telt u en mijn oude leven niet meer. God zal ons daar nooit op aanspreken. God zit ook niet vandaag in de hemel met een boekje om bij te houden wat u of ik vandaag en na vandaag allemaal fout hebben gedaan of zo. Nee, dat is voor eens en voor altijd weggedaan. Paulus zegt dat het bewijsstuk van onze zonden is uitgewist door het aan het kruis te nagelen. Dit zijn geweldige teksten in de Bijbel. Ja, die zou je eigenlijk moeten onderstrepen. Je mag daarin gaan staan, in die wetenschap, in die geloofswaarheid, dat God niet meer rekent met onze oude mens, met ons oude leven. Hij ziet ons aan als in Christus. Van nature zijn we allemaal zondaren, dat weet ik. En we zullen ook nog steeds zonde blijven doen. Dat zal ik nooit veranderen. Want zolang u en ik in die oude mens, in die aardse tent leven, ja, mijn lichaam kan maar één ding. En dat is zondigen. Nou, daar kan ik soms best heel erg verdrietig over zijn. Ja. Alleen God rekent daar niet meer mee. Nee. En als die zondenlast zo op je schouders ligt, nou ja, dan mag je dat brengen bij de Heere. En dan mag je de God danken voor de vergeving. En God danken voor het feit dat hij u en mij, ondanks wie wij zelf zijn, altijd ziet als in Christus. In Adam waren wij een zondaar. Maar nadat je tot geloof bent gekomen, ben je niet meer in Adam, maar ben je in Christus. En in Christus is geen zonde. Dus God kent u en mij niet meer naar onze oude mens. En Paulus die wist dat ook. Ondanks dat Paulus daar ook de nodige strijd heeft over gehad. Hè? Denk maar Romeinen 7, waar hij zegt, ik ellendig mens. Ja. Moet u maar natellen, tenminste ik geloof dat het er 28 keer staat. Er staat in Romeinen 7, 28 keer het woordje ik. Ik als een aanduiding voor de oude mens. Paulus wilde zo graag het goede doen. Maar het brak hem bij de handen af. Dat was ook een worsteling, een strijd voor hem. En dan komt hij tot die wanhoopskreet aan het eind van Romeinen 7. En dan zegt hij, ik ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam deze dood? Nou ja, Paulus kon zichzelf niet verlossen. En hij zegt dan ook, Gode zij dank door Christus Jezus onze Heer. Was er maar één iemand die Paulus kon verlossen? Nou ja, dat was inderdaad de Heer Jezus Christus. En dan is het zo mooi, als je dan verder leest in Romeinen 8, in dat eerste gedeelte, daar wordt dan gesproken over het leven door de geest. En dan in dat eerste gedeelte kom je dat woordje ik helemaal niet meer tegen. In Romeinen 7 wel, 28 keer geloof ik. Maar het eerste gedeelte van Romeinen 8 niet, nee. Die oude mens van Romeinen 7 was als het ware verhuisd naar Romeinen 8. En had geleerd om te leven door de geest. En daarom, één ding heb ik van de Heere gevraagd. Eén ding weet ik. Eén ding doe ik, namelijk vergetende wat achter mij ligt. En ik strek mij uit naar datgene wat voor mij ligt. Weet u, een kind van God mag altijd vooruit zien. Een kind van God mag vergeten wat achter hem ligt. Een christen is altijd op reis en weet het beste komt nog. Je mag als het ware heimwee hebben naar datgene wat komen gaat. En dat zijn geweldige dingen. Wij zijn kinderen Gods die ziende geworden zijn. Die uitzicht hebben, die een levende hoop hebben op de toekomst. Die een onverwelkelijke erfenis wacht. En daar mogen wij ons naar uitstrekken. En we mogen weten dat ons geloof straks overgaat in een wonderbaar aanschouwen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Eén ding doe ik. Eén ding doe ik. En dan staat het nog een keer in de Bijbel. En dat vindt u in het Lucas-evangelie. In Lucas, kijkt u maar eens mee als u wilt, in Lucas 10... Lucas 10. Daar vinden we een hele bekende geschiedenis van Maria en Martha. Vanaf vers 38 lees ik. Lucas 10, vanaf vers 38. Terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij hem staan en zeide: Heren, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel gekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. Eén ding is nodig, blijkt hier. En wat is dat dan? Wel, zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Martha was druk met het dienen. Op zich allemaal best noodzakelijke dingen waarschijnlijk. Maar weet u, en dat geldt ook voor onszelf, je kunt bij zoveel gewone dingen van het dagelijks leven dat ene nodige vergeten. Namelijk het zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En het ervaren van die wonderbare gemeenschap met hem als de levende Heere. Eén ding is nodig. Eén ding weet ik. Eén ding doe ik. En hier blijkt dat het nodig is om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Wat is er niet een gevaar voor u en voor mij? En ik steek de hand in eigen boezem. Alhoewel ik soms ook denk, ik heb het wat makkelijker, omdat ik ja, toch wekelijks meerdere malen mag spreken. Dus dan heb je toch steeds weer de drang om dat woord te overdenken. Maar wat kun je niet opgeëist worden door de dingen van het leven van alle dag? David zegt in Psalm 1, Psalm 5: Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Van de Heer Jezus lezen we in het evangelie dat hij 's morgens vroeg opstond om een eenzame plaats te zoeken om alleen te zijn met zijn vader in de hemel. Nou, zal de een van ons wat meer moeite hebben om 's morgens vroeg op te staan als de ander. Hè? En u hoort mij niet zeggen dat het beslist 's morgens moet. Dat mag u zelf uitmaken. Maar was het belangrijk dat er in ieder geval in de dag een moment is of momenten zijn om alleen te zijn met je vader in de hemel. Goed, de Heer Jezus, David, en ik denk dat dat een goed voorbeeld is. En bij mezelf werkt dat ook heel goed in de praktijk, moet ik u zeggen. Dat als je toch 's morgens de discipline kunt opbrengen om een half uur af te zonderen met de Heer. En als u dat veel vindt, nou ja, begin om mij met 10 minuten of een kwartier. Ik geloof dat als je daar 1 keer de discipline in hebt, dat je tot ontdekking komt. Dat het steeds makkelijker wordt om die tijd wat te verlengen. Maar was het belangrijk om momenten te hebben om alleen te zijn met de Heer? Om een gedeelte van dat woord van God te overdenken. Om als een Maria aan zijn voeten te zitten, de dag met hem te beginnen en te luisteren naar de stem van de Heer. En mijn ervaring is dan dat wat ik 's morgens zo overdacht heb, dat dat in de loop van de dag ook een beetje blijft hangen. En dat je dan nog mensen tegenkomt en die kun je daarmee bemoedigen. Maar ook voor jezelf. Dan komen die teksten toch steeds weer boven. Ik hoor ook vaak van gasten die bij ons in het Via de Bos verblijven. Wij hebben dan de gewoonte dat, of mijn zoon of ik, wie me net de tafel opent, dat we 's morgens een hele korte dagopening geven. 1 of 2 teksten en daar zeggen we dan iets van. Gewoon een woord ter bemoediging wat we meegeven. En dan gebeurt het nogal eens dat in de loop van de dag een van die mensen bij je komt. Tjoh, broeder Vochtelo, wat u nou vanmorgen vertelde, hè? Dat is me de hele dag bijgebleven. Wat voelde ik me daardoor gesterkt? Wat voelde ik me daardoor bemoedigd? Of wat u vanmorgen zei, nou, dat was precies voor mij bestemd. Ja. Want zo werkt God. En dat is het mooie, als je dus inderdaad 's morgens die gewoonte kunt opbrengen om alleen te zijn met de Heer. Ik heb het wel eens vaker verteld hier. Ik heb zelf de gewoonte dat als ik 's morgens opsta en ik ga naar mijn kantoor en ik zonder mij af, dan lees ik nooit meer dan 10 versen uit de Bijbel. Gewoon een klein stukje. En dan ga ik in gebed. Of God door die paar versen tot mijn hart wil spreken. En dan lees ik het nog eens een keer. En dan vraag je de God, wat voor bemoediging staat daar nou in? Of wat voor vertroosting? Of misschien wel een vermaning. En weet u, als je zo biddend bezig bent met dat stukje wat je leest, dan ervaar je ook die gemeenschap met God. En dan mag je tot hem spreken en hij spreekt tot je door zijn woord. En dan gaat die Bijbel steeds meer voor je leven. En dan mag je als een Maria dat woord wat je dan 's morgens overdacht hebt, dat mag je bewaren in je hart. En dan mag je misschien daar wel weer soms een ander mee vertroosten. Dat schiet me nu weer zo te binnen, nou ik dit zeg. Dat staat in 2 Korinthe. Dat is een hele mooie, ja, de Bijbel is natuurlijk vol met mooie teksten. Hè? Maar dat staat in, moet u maar eens kijken, in 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1. In vers 3. Daar staat, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. Nou, daar zou je al een preek over kunnen houden, hè, over die ene tekst. Hè. Dat is zo mooi wat hier staat. De Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. En dan staat er, en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk. En dan staat er zo mooi achter, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. De God van alle vertroosting, de Vader van barmhartigheid, die wil u en mij troosten, bemoedigen, versterken met zijn woord. Met als doel dat ook wij anderen die troost nodig hebben, kunnen vertroosten met de troost waarmee wij zelf vertroost zijn geworden door de Heer. Zo werkt God. Zo werkt God. Ja. En dat gaat nog meer werken in je leven als je inderdaad de discipline hebt. Dat nog meer werken als je de discipline hebt om de dag met God te beginnen en het woord tot je te nemen. Ja. Eén ding is nodig, zegt Lucas Evangelie. Ja. En dat is zitten aan de voeten van de Heer Jezus, broeders en zusters. En het begon vanmorgen met Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Ja. Dat was het verlangen van de psalmist. David, eenvoudige herdersjongen, geroepen door de Heere, uiteindelijk gezalfd tot koning over de 12 stammen. De gezalfde des Heeren, de drager van het beloofde vrouwenzaad. De zonen Davids. Ja. En toch zegt David, één ding heb ik van de Heere gevraagd, namelijk te verblijven in het huis des Heeren. Toen David dit zei, toen was er nog geen huis des Heeren. De tabernakel bestond niet meer. En de tempel moest nog gebouwd worden, later door Salomo. Want dat mocht David niet doen. Maar het was zijn diepste verlangen dat hij het huis des Heeren mocht ingaan. Ja. Op een andere plaats zegt David, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn ziel dorst naar God, de levende God. God woonde eerst in de tabernakel en later in de tempel. Het was alleen de priesters vergund om daar te dienen, de levieten. Ja. En vandaag dan? Waar staat vandaag het huis des Heren? Nou, de Heere heeft vandaag geen huis in die zin in deze wereld. Nee. Althans, niet een huis wat bestaat uit stenen. Nee, het huis van de Heere vandaag, dat is de gemeente. Je zou kunnen zeggen, dat is een huis gebouwd met levende stenen, een woonstede Gods in de geest. Overal waar Gods kinderen vandaag samenkomen, daar is het huis van de Heere. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is de Heere in het midden van hen. Daar openbaart God zich. En zo mogen ook wij hier vanmorgen plaatselijk de gemeenschap der heiligen beleven met elkaar. En dat is een gemeenschap die gaat door alle muren heen. Ook hier zal allicht allerlei plumage zitten om het zomaar uit te drukken wat een bepaalde achtergrond heeft en zich hier vanmorgen thuis voelt, omdat de Heere hier centraal staat. Ja. Dat ervaren we ook altijd bij ons in het Vierhout de Bosch. Daar komen dan zaterdag zo'n 50, 60 man en al die kerkmuren vallen weg. Ja. Ik vind het elke zaterdag weer een vreugde en dan kom ik daar s'avonds binnen en dan zit alles gezellig bij elkaar te praten en net één grote familie. Hè? Ja. Al die muren die mogen wegvallen. Vandaag is het huis van de Heere de gemeente, het lichaam van Christus. Voor de wereld zijn wij vreemdelingen en bijwoners. Maar in het huis des Heren, daar voelen wij ons thuis. Daar kunnen we pas echt leven. Daar mogen we samenkomen als kinderen Gods om die gemeenschap met de Heren en met elkaar te ervaren. Eén ding heb ik van de Heren gevraagd, zegt David. Namelijk, al de dagen van mijn leven wonen in het huis des Heren. En wij dan? Nou, als het goed is, doen we het niet alleen op zondag. Maar is het uw en mijn verlangen om ook elke dag de gemeenschap van de Heer te ervaren. En dat beleef je door een Maria te willen zijn en te zitten aan zijn voeten. Ja. Niet zo nu en dan, nee, maar al de dagen van mijn leven, zegt David. Ja. Was het geweldig dat wij gelovigen vandaag vrije toegang hebben tot de troon van Gods genade. Waardoor je elke dag in zijn nabijheid mag verkeren. En ook alles bij hem bekend te maken. Door ook de dingen die je bezighouden. Je zorgen. Je nood. Je strijd. Je verdriet. Je mag het allemaal bespreken met je Vader in de hemel. Het was Davids verlangen om in het huis des Heren te zijn. En dan zegt hij erbij, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Ja, dat was zijn verlangen. Om te onderzoeken in zijn tempel. Ik hoop dat dat ook ons verlangen is. Om dat woord van God te onderzoeken. Want in dat woord van God, daar ontdek je de lieflijkheid van de Heer. Het woord onderzoeken, niet alleen vandaag, maar elke dag. Weet u, velen van ons hebben denk ik de gewoonte, en dat is een goede gewoonte, om aan tafel, dat gebeurde ons thuis vroeger ook, om een stuk uit de Bijbel te lezen. Goede gewoonte, waardoor je de geschiedenis van de Bijbel inderdaad leert kennen. Maar de Bijbel lezen is iets anders dan de Bijbel onderzoeken. David had het verlangen om onderzoek te doen in de tempel. En alles in die tempel dat getuigde van de Heer. Was in de tabernakel ook zo. Alles getuigde van de Heer. En als wij de Bijbel onderzoeken, dan zul je ook ontdekken dat elke bladzijde van de Bijbel getuigt van Christus. De Bijbel is Christocentrisch. En als je de Bijbel onderzoekt, dan ga je ook ontdekken dat God een plan heeft. En als je de Bijbel gaat onderzoeken, dan leer je ook om die Bijbel met onderscheid te lezen. En dat is heel fundamenteel, broeders en zusters. Ja. Want als je gaat leren om de Bijbel met onderscheid te lezen, dan ga je hem lezen ook in overeenstemming met de bedoeling van God. Maar ook het plan dat God heeft. Dan ontvang je geest van wijsheid om hem recht te kennen. En als je de Bijbel gaat onderzoeken en je doet dat biddend, dan ga je ook het onderscheid zien en dan kom je ook tot de ontdekking dat alles wat in de Bijbel staat wel voor ons is, maar niet altijd over ons gaat. En ik heb dat wel vaker hier gezegd. Maar herhaling is de kracht van de reclame, zeggen ze. En ook mijn Bijbelstudie is dat zo. Dat is ook in mijn eigen leven zo. Soms moet je dingen heel vaak horen voordat het kwartje valt. Zo belangrijk om de Bijbel met onderscheid te lezen. om te ontdekken wat het plan van God is. Je kunt niet alles zomaar in die Bijbel toepassen op jezelf. Daardoor krijg je verwarring. En we zien het om ons heen, in ons land, in gemeenten, in kerken en op allerlei plaatsen. Ja. God schrijft in zijn woord aan Israël, Gods plan met Israël. God schrijft in zijn woord over de volkeren van deze wereld en zijn plan daarmee. En God schrijft in zijn woord over de gemeente. En als je dat onderscheid leert zien, dan kom je niet met verhalen van 23 december, september gaat de bazuin klinken en dan gaat van alles gebeuren. Want ook die berichten bereiken mij net zoals u. Alleen als je het onderzoekt, dan weet je, het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet. Alleen de verwarring neemt daardoor toe. Ja. En dat is allemaal door gebrek aan onderscheid in het woord van God. Kijk, het Matthäus-evangelie. Hoe laat moet u thuis zijn? Het Matthäus-evangelie, dat gaat over de komst van de koning en het koninkrijk, wat aanstaande zou zijn. En inderdaad, men riep in beginsel, Hosanna, Hosanna, de koning komt. En als Israël als volk hem had aanvaard als koning, was op dat moment het koninkrijk inderdaad opgericht. Maar dat is niet gebeurd. Want het was weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En met de verwerping van de koning is ook het koninkrijk uitgesteld. Dat komt wel, maar dat is vandaag nog niet hier in deze wereld. En ik wil niet muggenzifterig doen, maar dat betekent ook dat zolang de koning er nog niet is en het koninkrijk niet is opgericht, dat het niet zo is als we vanmorgen zongen, de Heer regeert. Weet u, ook in liederen zing je soms dingen en ik begrijp dat. Ik zeg dat u niet mag zingen, dat moet u zelf weten. Ik zit daar niet mee. Alleen de Bijbel die leert mij dat de Heer vandaag nog niet regeert. Dat is toekomst. Dat is toekomst. De Bijbel leert mij in de Korinthe, de Satan is vandaag de God van deze eeuw. En waarom is er zo'n rotzooi in deze wereld? Omdat de Satan regeert. Laat ik u zeggen, als God vandaag regeerde, zag het er heel anders uit. Daar ben ik van overtuigd. Dan had je niet de wanorde en de disharmonie en vult u zelf maar aan wat allemaal voor ellende er is. Nee. Nee, dat is toekomst. Kijk, dat hij regeert in uw hart, dat hoop ik, prijs de Heer. Maar nog niet in deze wereld. En natuurlijk, God staat er boven. Uiteindelijk bepaalt hij hoe of wat. Maar vandaag leven wij in een tijd waarin God verborgen is en waarin God wat dat betreft zwijgt. En hij heeft nog niet ingegrepen. Dat is toekomst. Dat is toekomst. Dus ik wist ook wel dat dat verhaal van die 23e, dat klopt niet. En dat komt omdat men de schrift niet met onderscheid leest, broeders en zusters. En dat is moeilijk hoor. Dat is niet altijd makkelijk. Kijk, ik zeg dat hier allemaal zo en u denkt, nou ja, dat rolt allemaal uit zijn mouw. Maar goed, ik ben er 40 jaar mee bezig. En in die 40 jaar heb ik al meerdere dingen mijn mening moeten herzien en moeten bijstellen. En ik acht het niet onwaarschijnlijk dat het nog wel eens vaker zal gebeuren. Maar je mag wel groeien in de genade en in de kennis en in de wijsheid van God. En daarom is het zo belangrijk om te bidden wat Paulus bidt in de Efezebrief. Dat wij ontvangen een geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. En als je de Bijbel leest, moet je ook altijd afvragen, tegen wie wordt dat hier nou gezegd? Gaat het hier over de gemeente of gaat het over Israël? Nou ja, als je dat een beetje vasthoudt, dan valt er al heel veel op zijn plek. Ja. Daar komt ook bij dat het soms heel makkelijk is, want er staat vaak boven naar wie het gericht is. Als je de brief van Paulus hebt, staat er bijvoorbeeld aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou ja, dan weet je, dan is het voor ons. Ja. Als je nou bijvoorbeeld de Jacobusbrief leest, dan staat daar dat die gericht is aan de 12 stammen in de verstrooiing. Staat er gewoon boven. Ik zou niet de christenen willen de kost willen geven die allemaal de Jacobusbrief 1-op-1 zomaar toepassen op ons in deze tijd. Ja, ik vind het prima. Alleen dan is de vraag of je het leest in overeenstemming met Gods bedoeling. Of in overeenstemming met Gods plan. En dat mogen wij ontdekken. En daarvoor wil God ons geven geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Ja, maar broeder Vochtelop, is de Jacobusbrief, staat daar dan niks voor ons in? Ja, natuurlijk wel. Je kunt daar geestelijke lessen uithalen. Alleen er staan ook dingen in die kun je niet 1-op-1 toepassen op de gemeente. Je mag het doen, en men doet het ook, ik weet het wel. Maar het is niet schriftuurlijk. Het is niet Gods bedoeling. En wij hebben de Bijbel te lezen, te bestuderen en overeenstemmen met de bedoeling van God. En Davids verlangen was om onderzoek te doen. En dat mogen ook wij doen, broeders en zusters. Nog twee teksten en dan stop ik. Er staat in 2 Timotheüs 3, vers 16. Laten we het allemaal even lezen. 2 Timotheüs 3, vers 16. Daar staat: elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid Gods, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift is dus van God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Elk woord, iedere zin is door God geïnspireerd. In de grondtekst. Daarom geeft de Bijbel ons alles wat wij nodig hebben om God te leren kennen, om zijn plan te ontdekken, om zijn wil te verstaan. En tegelijkertijd is dat woord ook de toetssteen, de maatstaf waaraan alles afgemeten dient te worden. Heel de Bijbel is dus voor ons. In alles spreekt God tot ons om ons te leren en te onderwijzen. En in de tweede plaats staat er in 2 Timotheüs 2, vers 15. 2 Timotheüs 2, vers 15. Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht te voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. De herziene statenvertaling, of de statenvertaling zelf, heeft daar staan: als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Ja. En omdat God, beste mensen, op verschillende tijden handelt met verschillende groepen van mensen, bijvoorbeeld Israël, de gemeente en de volkeren, moeten wij dus de woorden van God die wij lezen ook in hun verband lezen. Het moet recht gesneden worden. Het moet op de juiste wijze verdeeld worden. En helaas moeten we vaststellen dat dat nog wel eens ontbreekt in de verkondiging. En je kunt het vaak de gemeente niet eens kwalijk nemen, maar het zit hem vaak meer in de herders en de leraars die de boodschap uitdragen. Ja. Davids verlangen was om het woord te onderzoeken in zijn heilige tempel. Dat mag ook ons verlangen zijn. En daarom, beste broeder zangleider, je begon met een prachtige tekst vanmorgen. Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Ja. De blindgeborene zei, één ding weet ik. Dat ik vroeger blind was. En dat ik nu ziende ben geworden. Paulus zegt, één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt. En ik strek mij uit naar wat voor me ligt. En dat mogen ook wij doen. We hebben geweldige hoop, geweldige toekomstverwachting. De hoop van de gemeente. Het uitzicht naar de wederkomst van de Heer Jezus. Maria wist, één ding heb ik nodig. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En wat mogen wij daar doen? Wel onderzoeken het woord van God. Opdat je het woord der waarheid recht snijdt. En het onderscheid in de schrift gaat verstaan. En daarvoor mag je bidden om geest van wijsheid en van openbaring. Om hem recht te kennen. Geprezen zij die heiland. Amen.